Welkom bij De Levensreis Van. In deze inspirerende podcastserie duiken we diep in de levensreis van ondernemers die werkzaam zijn binnen het bewustzijnsverspreidingsveld. Mijn naam is Job Leek, jouw gastheer, en samen met Anita nodig ik experts uit op het gebied van fysieke, mentale en emotionele gezondheid, intieme relaties, financiën, zingeving, helingswerk en nog heel veel meer. Ontdek de verhalen achter de ondernemers, hun inspiraties en waarom zij geloven dat hun werk van onschatbare waarde is. Luister naar boeiende gesprekken waarin we leren van hun successen en uitdagingen en ontdekken hoe zij hun eigen levensreis hebben vormgegeven. Of je nu op zoek bent naar praktische tips, persoonlijke inzichten of gewoon een dosis inspiratie, deze podcastserie biedt het allemaal. Abonneer je nu en laat je meevoeren op deze boeiende reis vol wijsheid, groei en transformatie. Samen kunnen we de wereld een beetje mooier maken, stap voor stap. Ik kijk ernaar uit om deze reis met jou te mogen delen. Laten we snel beginnen. Hallo lieve luisteraar, welkom bij een nieuwe podcast. Vandaag hebben wij een gast in de show en je gaat vandaag luisteren naar Michel van Loon. Michel is sjamaan en lifecoach. Hij begeleidt meerdaagse expedities in het Duitse Sauerland en hij richt zich op mannelijke ondernemers, directeuren en CEO's. Ik ben heel blij en dankbaar dat Michel tijd voor ons vrij wil maken om te gast te zijn bij ons. En ik heb zelf heel veel zin in dit gesprek. Ik volg Michel al een tijdje via Instagram. Dus ik ben heel benieuwd naar zijn verhaal en zijn wijsheden. Dus Michel, hartstikke bedankt voor jouw komst.
Ja, dankjewel voor je uitnodiging. Superleuk om hier te zijn.
Kun je de luisteraars meenemen? Je bent nu sjamaan en lifecoach. Je woont in Duitsland, maar je hebt volgens mij het merendeel van je leven in Nederland gewoond. Kun je de mensen eens meenemen in jouw reis, hoe je hier op deze mooie plek in Sauerland terecht bent gekomen?
Ja, dat klopt. Ik woon, ik heb het gros van mijn leven inderdaad in Nederland gewoond. Voordat we dit interview aanvingen, vertelde ik al heel kort eventjes dat ik bij jou uit de buurt, een tijdje zelfs bij jou in de buurt heb gewoond. Ik heb ik kom uit uit Brabant. Ik heb 5 jaar aan TU Delft gestudeerd. En kom echt uit de technologie oorspronkelijk. Ben ik naar Eindhoven gegaan. Naar het grootste elektroconcern van Nederland op dat moment, Philips. En daar in die regio heb ik 8 jaar in de high-tech sector gewerkt. En toen was ik er wel een beetje klaar mee. Dat vertel ik nu heel kort door de bocht. En toen heb ik daar een punt achter gezet. En toen ben ik eigenlijk gaan ontdekken. Dus dat is nu zo'n. Dat is in 2018 geweest. 6 jaar geleden. En toen ben ik ben ik op ontdekking gegaan. En sinds 2,5 jaar woon ik hier. En dan heb ik het echt een hele grote vlucht verteld.
Ja, het ging inderdaad wel in vogelvlucht. Je werkte met niet kunstmatige intelligentie, maar wat was ook weer jouw vakgebied waar jij in hebt gestudeerd?
Ik heb eigenlijk, ik weet waar je op doelt. Dat is augmented and virtual reality. Ja, precies. Maar dat is niet echt mijn vakgebied geweest. Ik heb eigenlijk altijd in de audio en video gezeten. Vooral in de audio. Ik heb bij verschillende professionele audiobedrijven, dat was ook de reden dat ik bij Philips zat op de audioontwikkeling. Maar waar jij op doelt, is dat eigenlijk mijn reis een beetje begon is in 2016. Toen ik voor een heel ambitieus project inderdaad in virtual en augmented reality werd gevraagd.
Ja. Klopt, ja. Ja, ja. En was dat ook voor jou het moment dat je voelde, dit klopt niet meer, ik wil een andere kant op gaan? Of heb je daar nog best wel veel tijd besteed?
Ja, het heeft er eigenlijk mee te maken. Kijk, ik ben zelf op dit moment een boek aan het schrijven. En dan ben je ook weer eventjes aan het reflecteren van waar begon het allemaal. Ja. Wat was dat moment? Ik vertelde net dat ik 2018 eruit ben gestapt. En ik dacht altijd, dat was het moment. Maar dat was het moment niet. Ik ben op dit moment ondernemer. Maar ik ben ook opgegroeid als zoon van een ondernemer. Mijn vader was ook ondernemer. Die had een potplantenkwekerij. Okay. Ik vertelde net over de Bollenstreek, dus dat resumeert wel een beetje. Ik kom ook uit een tuindersgezin. Ik kom uit een gezin van heel hard werken en vooral heel weinig genieten. En vooral heel hard werken. Dus dat heb ik met een paplepel ingegoten gekregen. En ik was eigenlijk de troonopvolger. Okay. Ik was natuurlijk dat ik het bedrijf van mijn vader over zou nemen. Toen mijn vader, toen ik 14 was, stond bij ons de ambulance voor de deur. Oh, okay. Toen was voor mij eigenlijk wel denk onbewust het besluit van dit nooit. Dit pad ga ik niet achterna. En toen ben ik onbewust, denk ik, heb ik een andere, ik ga een andere richting uit. Dus ik was heel erg gefascineerd door beta-wetenschappen, door hoe werken dingen. En toen ben ik uiteindelijk dus in loondienst terechtgekomen. Voor grote ondernemingen als een Philips.
Ja.
En dat. Ik had altijd gezegd, ik wil geen ondernemer worden, maar in loondienst voor een ander werken, daar had ik onbewust, als ik nu terugkijk, ook wel enorm veel moeite mee. Om letterlijk dat iemand anders tegen mij vertelt van dit is hoe het werkt, terwijl ik daar overal zelf van een enorm sterk uitgesproken mening over, over had. Dus ja, eigenlijk is het zo dat dat ondernemersbloed wel steeds sterker begon te worden. En ik eigenlijk zoiets had van, ik wil heel graag voor mezelf, maar wat dan? Want ik ben maar een klein speel in een hele grote radar. En eigenlijk het project waar we net op doelden, dat was eigenlijk voor mij dat ik ineens iets had, dat ik ineens iets in mijn handen kreeg van, wow, hier kan ik mee kunnen gaan ondernemen. Dus dat is eigenlijk het ondernemersvuurtje ging letterlijk aan.
Ja, ja, dat was dus bij jouw vader, heb je dat voorbeeld al gezien met zijn eigen onderneming? Dus het zat wel echt al in die zin ook in je, of in ieder geval het voorbeeld.
Ja, het voorbeeld om gewoon een eigen onderneming, je eigen leven te bepalen op je leven op je eigen termen. Ja. Dus dat heb ik zeker wel meegekregen. Alleen ik zag bij mijn vader een voorbeeld wat ik niet helemaal achterna wilde. In de zin van mijn vader was vooral heel hard aan het werken en heel weinig aan het genieten. En het grappige is nu ik dat zo zit te vertellen, want ik was helemaal niet van plan dit verhaal te gaan vertellen. Maar ik kwam ineens zo naar boven. Dat het ook wel voor mij een beetje besef ook weer is van waarom werk ik met de mensen waar ik mee werk. Want het heeft ook wel een beetje daar de achtergrond in.
Want wat zijn de mensen waar jij vooral mee werkt?
Ja, ik noem het mannelijke leiders. Maar leiders, dan denk ik wel vooral aan mensen die zelf een onderneming runnen. Die zelf boven in de keten van de onderneming zitten. Mensen met vooral heel veel verantwoordelijkheden. Dus die behalve vaak een gezin ook een heel groot bedrijf hebben waar ze veel verantwoordelijkheid dragen. Ze zijn heel veel aan het dragen. Ten koste van zichzelf. Dus we denken vaak, krijgen wel eens tegenreacties over de groep waar ik mee werk. Maar ik zeg, ja, dat zijn, je moet niet vergeten hoeveel deze mensen dragen. Voor enorm veel mensen die daar, heel veel mensen die in loondienst zijn. De mensen die daarboven, die dragen de verantwoordelijkheid dat deze mensen te eten hebben. Hun gezin kunnen onderhouden.
Ja, ja, ja.
En dat moet je niet vergeten hoe last dat soms is emotioneel gezien. Ten koste vaak van wat ze zelf echt willen.
En wat zijn dan vooral, zijn er een soort overkoepelende thema's waar die mannen vooral in vastlopen?
De reden waarom ze bij mij komen, over het algemeen is gaat het over geen rust kunnen vinden, geen innerlijke rust. En ook wat ik net zei, niet kunnen genieten. Dus enorm vaak, zij hebben alles eigenlijk wat de meeste mensen aan het najagen zijn. Dus over het algemeen hebben ze niet klagen over hoe het portemonnee gevuld is of het huis waar ze in wonen. Maar wat ze echt willen, dat hebben ze niet.
Ja.
Dat is gelukkig zijn.
Ja. Ja, dus eigenlijk hebben ze, zou je kunnen zeggen, in de buitenwereld, voor de buitenwereld hebben ze het plaatje compleet. Maar
zeker.
Van binnen voelt het misschien leeg.
Ja, en dat is het grappige is, dat is precies de nieuwe one-liner waar ik mijn website mee open.
Oké.
voor de buitenwereld klopt het, maar de binnenwereld is niet, die komt daar niet mee overeen.
Nee. Wat wil je zeggen?
Nou ja, het bijzondere is dat ik zei dat, toen ik voor een bedrijf werkte, en dan zie je, dus ik ben altijd heel erg bezig geweest, mij fascineert enorm hoe werkt het leven.
Ja.
En waar zijn we naar op zoek, hè? Wat is het grotere plaatje? En als je om je heen kijkt, ook dat de wereld waarin we leven. En we eigenlijk met z'n allen onbewust. We zeggen, geld maakt niet gelukkig, maar het is wel wat we najagen. Succesvolle carrière. Een mooi huis, een mooie auto, mooie vakanties en al die dingen. En de groep mensen waar ik mee werk, die laat eigenlijk heel duidelijk zien dat dat niet is waar het over gaat. Dat vind ik eigenlijk zo bijzonder. Die ballon hoef ik niet meer lek te prikken, want die hebben ze zelf al lek geprikt. Dat ze zelf ontdekken van, dat is... dat is niet waar wat ik zoek, waar het leven over gaat.
Nee.
Terwijl we dat wel met het gros van de wereld najagen zijn.
Ja. Ja. Ik was een tijdje geleden bij een seminar van 365 dagen succesvol. Ik weet niet of je hem misschien kent. Dat zijn twee coaches in Nederland. En ze hadden het over twee bergen die ondernemers dan of mannelijke leiders of leiders überhaupt beklimmen. De eerste berg is dan vaak de ego-berg, zo noemden zij het. Dus inderdaad geld, groot huis, aanzien enzovoort. En als je dan bovenop die berg staat en dus dat allemaal hebt bereikt en dan daar vandaan eigenlijk nog een berg ziet in de toekomst of in de verte. En dat is dan meer de zielenberg. Dus dat je daar bent op die ego-berg en je voelt van ik heb dit allemaal bereikt. Maar het klopt inderdaad in mijn binnenwereld niet. En dat je dan op een nieuwe reis gaat om je binnenwereld te gaan ontdekken. Ja. Zie jij het ook op deze manier?
Ja en nee. Ja, het klopt wel wat je zegt. Alleen het is niet... Nu klinkt het alsof het een hele vanzelfsprekende keuze is. Ik denk dat de grootste... Allereerst de uitdaging is dat we... Ik zei, dit is een beetje het plaatje. Die ene berg is het plaatje waar we mee groot geworden zijn. Ja. En dat we eigenlijk wel leren heel erg van we moeten presteren, we moeten succesvol zijn. En als we dat doen, dan worden we geaccepteerd en dan gaat het allemaal kloppen. Dat is eigenlijk een balletje of steeds een stip op de horizon die we nooit gaan bereiken.
Ja.
Maar er is ook zoiets als, dus die andere, dat is inderdaad wel wat we graag zouden willen. Maar wat een beetje het dingetje is, dat als je over thema's hebt. Die zielenberg willen we allemaal bereiken. Alleen ons hoofd zegt ja, maar daar zit geen leven in. Daar zit geen, daar kunnen we geen brood mee verdienen. En nee. Dus, het is mooi. Zitten tussen die twee bergen zit ook een gigantisch dal. Durf je door het dal te gaan? En de mannen, ik zeg, hoe meer je hebt, hoe hoger de berg is, hoe dieper het dal is.
Ja,
want mooi. wij zijn als de dood. Hoe diep dat dal is. We zijn als de dood. Om alles, eigenlijk dat is denk ik het grootste ding naar die zielenberg. Wat ga ik allemaal kwijtraken?
Ja.
En daar zijn we denk ik allemaal. Ik ben een boek aan het schrijven, daar gaat dat ook over. De angst om kwijt te raken wat je hebt. En hoe meer je hebt, hoe meer je kan kwijtraken.
Ja, en hoe groter eventueel ook de angst.
Zeker.
Want er staat meer op het spel.
Absoluut. Er staat heel veel op het spel. En kijk, niet alleen voor jezelf, maar ook al die mensen die jij aan het dragen bent. Hè, dat is waar ik eigenlijk mee begon. En als jij... er is niks zo makkelijk als jij alleen in de wereld staat. Als je geen gezin hebt, als je geen bedrijf hebt. Want hoe meer je van al dat hebt, hoe meer jij... En dat is... Kijk, er zitten altijd heel veel persoonlijke thema's onder. Maar... die mensen zijn over het algemeen heel veel bezig met, het is misschien een ego-berg, maar zo zie ik het niet. Spraak ook, de mensen die hier komen zijn ook vooral, die voelen zich ook echt verantwoordelijk voor het geluk van die mensen. En ja. Dus je bent niet alleen, en het eigen geluk is eigenlijk een beetje opzij gezet. Er zijn allerlei soorten categorieën, maar de mensen die ik hier heel veel zie komen zijn vooral heel erg bezig met zich verantwoordelijk voelen dat het goed gaat met al die mensen, met hun eigen een partner, met hun eigen kinderen, maar ook met al de mensen die voor hen werken. Dus op het moment dat je eigen geluk na gaat jagen, zit er een soort van schuldgevoel op van ja, en die andere mensen dan. De berg wordt steeds hoger en het dal wordt steeds dieper. Dus daar zit de angst van hoe diep gaat dat dan zijn. En dus de stap is dan heel, heel groot.
Kan ik me heel goed voorstellen. En je werkt bij jouw expedities heel veel met extremen, zoals ik het zie. In ieder geval ijsbaden zie ik heel veel voorbij komen. En zweethutten zie ik ook voorbij komen. Wat brengen die twee elementen bij jou? Want persoonlijk maak je er ook gebruik van. Maar ook bij de mensen die bij jou op expeditie komen.
Ja. Ja, dat is wel mooi wat je zegt. Ik ga even kijken hoe ik hierop ga reageren. Want ik benoem dat je... Ja, jij ziet ze natuurlijk. Ik benoem ze op het algemeen bewust niet.
Okay.
Omdat ik juist bij mannen... ik werk met mannen die best wel ambitieus zijn. Maar mannen in het algemeen... Kijk, mannen zijn heel erg van het... oplossen. Moet iets oplossen. Dus we gaan heel erg gauw... om iets op te kunnen lossen gaan we vaak duwen en trekken. Dus we zijn mannen zijn heel erg in de trant van, nou goed, een ijsbad. Nou, dan ga ik dat ijsbad doen en dat zal het dan wel oplossen.
Ja.
En als we dat ijsbad hebben gehad, nou goed, dat bleek dan ook niet helemaal nog zo te zijn. Nou, weet je wat, dan ga ik in de zweet zitten. En als, dan hebben ze ook nog zoiets dat heet ayahuasca. Nou, laat ik daar dan ook nog net doorheen. Dus we zijn heel erg een soort van checklist aan het afwerken. Dat zie ik heel veel. Dat mensen echt zoiets hebben van, dat zijn dan de soort van de stappen omhoog. Ja, de stap van de zielenberg. En dat is precies waar, wat ik zeg, daar gaat het. Dat is precies waar het niet over gaat. Het zijn gereedschappen, het zijn geen... Ik geloof heel erg, de mannen die bij mij komen zijn heel erg gewend om te duwen en te trekken. Een beetje het karakter van een ambitieuze man. Als het niet lukt zoals ik wil, dan ga ik nog harder duwen of ik ga nog harder trekken. En ik neem ze juist heel erg mee. Toen ik hier ooit mee begon, noemde ik het avontuurlijk onthaasten en bezinnen.
Mooi.
En heel erg uit het onthaasten. Dus uit de beweging komen. Ik ga het heel erg over uit het bewegen komen en kun je het meer laten gebeuren en dan vooral kun je het niet extern, maar in jezelf laten gebeuren. Wat gebeurt daar qua, wat voel ik daar? En wat gebeurt er in mijn lichaam? Wat gebeurt er emotioneel? En kun je dat toelaten? En kun je dat toelaten? En dat als je dan naar die gereedschappen teruggaat die jij beschrijft, en dat zijn mooie middelen om dat te oefenen, om dat aan te reiken. Wij leven heel erg in een wereld waar we eigenlijk niet gewend zijn om het toe te laten. Dat is eigenlijk het grote probleem in de wereld waarin we leven. Wij zijn niet gewend. Wij leven in een wereld waar alle emoties vlakgestreken worden. Of in ieder geval we op een knopje drukken en dan gaan we goede gevoelens tanken.
Ja.
En het gaat heel erg over, als jij je leven naar die zielenberg wil, als jij door dat dal wil. En er is een dal. Je zal door een dal. En ik zei, of het nou groot of klein is, je zal een keer door een soort van dal heen moeten. En daar heb je veerkracht voor nodig.
Ja.
Je moet bereid zijn. En ik ben een nieuwe website aan het lanceren. En dan zijn we heel erg met dit thema bezig. Ik was vroeger altijd iemand. Toen ik hiermee begon, dan wil ik liefst mensen allemaal. Ja, dit is leuk en gezellig. En we gaan hier leuke dingen. En daarna voel je helemaal energiek. Ik ben er gewoon heel eerlijk in. En als jij hier komt, dat is heavy shit.
Ja, het is hard werken, in zekere zin.
Het is best wel pittig. Dus je gaat door een dal heen en ik help je door dat dal heen. Maar het gaat heel erg over, dus daar gaat een ijsbad ook over in mijn zin. Als je zware keuzes maakt in je leven, dus kiest voor je zielenpad, dan moet je letterlijk door een ijsbad heen. Dat is emotioneel door een ijsbad heen. En kun je dat emotioneel dragen? Daar gaat het over. Het gaat niet, het ijsbad is natuurlijk superleuk. Ik vind het hartstikke leuk om in dat ding te zitten, hartstikke leuk om te doen. Daar word ik heel enthousiast van. Hetzelfde met zweethutten en zo, maar waar het over gaat is, kun je de emotionele veerkracht, kun je even ermee dealen dat het even bloot is.
Ja, oncomfortabel is, ja precies.
Dat het oncomfortabel is dat je daar, want juist als je daarmee om kan gaan en ontdekt dat, ik kan door dat dal heen, ik kan er prima doorheen. Juist dan kun je naar die top komen.
Ja, nou, dat vind ik heel, ik vind het mooi dat je het als tools benoemt. Dus dat het niet een doel op zich is, maar dat je het gebruikt om die diepere laag aan te tikken.
Zeker.
Ja,
maar dat is ook de kracht eigenlijk. Ik ben altijd voortdurend bezig om zelf te ontwikkelen, om weer andere wijsheden van anderen te zien. En ik zie ook eigenlijk, het gaat niet over de tools. Het gaat heel erg, eigenlijk hoe minder tools je nodig hebt, hoe beter. Zit ik in één grote tool in de omgeving waarin ik zit. Het gaat er gewoon om, kun je een omgeving creëren waar, dat is, ik werk hier, ik zeg vanuit de wildernis, vanuit de rauwe natuur, vanuit een omgeving waar we geen optie hebben om te escapen. er is geen knopje van, ik ga nu even goede gevoelens tanken of ik ben er nu even klaar mee. Nee, je moet er doorheen.
Ja.
Dat is juist om te ontdekken dat dat dal niet zo diep is als jouw hoofd je wijs maakt.
Ja, sorry.
Nee, vraag maar.
Is het dan ook zo dat de ondernemers die jij, of de mannen die bij jou komen, heel veel in hun hoofd leven en dat ze dus meer contact gaan maken met hun lichaam, met hun hart, met hun onderbuik, met die diepere stukken van hun emoties?
Ja, zeker. De mensen die hier komen zitten enorm in hun hoofd. Hè. Dat is ook als ze onrust ervaren, Onthoud maar, dat zijn alle demonen die in het hoofd leven. Dus alles, kijk, het hoofd. Nou, ik vond gisteren, ja, bijvoorbeeld om eventjes, gisteren had toevallig iemand die sprak ik en ja, die is 30 jaar, miljonair. Dat is niet de typische klant die ik ontvang, maar ik vond het wel een mooi verhaal. Ja. Als hij 3 jaar geleden, hij had eigenlijk gezegd, ik wil op mijn 30ste miljonair zijn. En eigenlijk een groot bedrijf hebben staan. Dat had hij allemaal gerealiseerd. En hij zei maar, ik ben doodongelukkig. Ik zou het liefst verkopen en in de camper rond gaan reizen. Dat zou ik het liefst doen, want dan heb ik rust aan mijn hoofd. Ons hoofd is heel erg aan het vertellen. Nee, ik moet die miljoen op de bank hebben staan. Ik moet dat bedrijf runnen. Dat is heel erg een ego ding. Of hebben we geleerd dat het hoofd is dat aan het vertellen. Want als ik dat niet doe, en dat durven we vaak niet uit te stappen. We zijn bang, inderdaad. Van welk dal gaat daar komen als ik dat... als ik in dat campertje ga wonen. Wat gaat er dan gebeuren? Ja. Terwijl ik eigenlijk mijn bankrekening zo vol heb zitten dat het best even zou kunnen. Maar dat hoe groter die luxe is, hoe angstiger we zijn dat wat er tegenover gaat staan. Dus ons hoofd is... En die zit heel de dag in al die hersenspins. Ik ben een boek aan het schrijven. Ik ben een hoofdstuk aan het... De angst speelt daar een heel groot onderwerp in. Dat gaat eigenlijk over al dit soort dingen. Hè, van wat ik zeg, juist onder mijn doelgroep. Hoe hoger we in die toren zitten, hoe hoger die... Of hoe groot de angsten ook vaak daar leven. Dat zijn we ons niet bewust. Er zit heel veel angst.
Ja, supermooi dat je de mannen daarin kan... begeleiden, dat mannen ook de weg naar jou weten te vinden om de moed hebben om die stap te zetten om die angst in de ogen aan te kijken. Want dat is volgens mij wat het is, dat ze wel voelen, het moet anders, het mag anders. Maar goed, dan moet ze alsnog de moed hebben om daarin stappen te gaan zetten en door dat dal heen te gaan.
Zeker, en dat is ook, kijk, dat ik zeg altijd, als mensen vragen, wat doe jij dan? Ik motiveer jou en ik help jou om daar naartoe te gaan waar jij niet durft.
Ja.
En dat is, ik zeg, dat is de enige rol waar het over gaat. Want dat is heel een stukje... Kijk, ik kreeg aan het begin heel vaak de vraag, waarom dan met mannen? En waarom doe je geen vrouwen? Dus, ja, maar dit is voor mannen juist om hulp te vragen. Om je te laten begeleiden. Op die reis is echt wel een... is waar uit de comfortzone bij heel veel mannen. Dus voor mij is het ook op die manier ooit begonnen. Dat ik dacht, vaak moeten we echt wel de pijn goed raken. Voordat we beseffen van... misschien mag ik om hulp vragen.
Ja,
misschien hoef ik het niet zelf op te lossen alleen.
Nee, want dat is waar denk ik heel veel mannen tegenaan lopen. Of ik zelf in ieder geval, dat ik mezelf heel lang heb verteld. Ik moet het zelf doen. Ik moet het alleen doen. Vooral niet om hulp vragen. Dus ja, ik herken heel erg wat je daarin zegt.
Ja, zeker. Ik was een grappig. Ik had, pas geleden had ik een kennismaking met iemand die zelf ook energetisch werk doet... met familieopstellingen vertelde hij. En hij zei, ja, hij wilde graag een keer bij mij om in de mannenenergie te zitten. Ik zo, dan zei, ja, 80% van mijn klanten zijn vrouw. Ja, dat snap ik. Ja, dus voor vrouwen is dit, ik zeg, ja, wat wij hier doen. Ik werk wel met mannen, maar het is natuurlijk een super vrouwelijke energie. Want het gaat heel erg over naar binnen gaan. Dus voor vrouwen is dat op het algemeen een makkelijkere route. Dan voor mannen die echt wel wat persoonlijk moeten overwinnen. Om die stap te durven zetten.
Ja. Hoe denk je dat komt, dat mannen daar meer moeite mee hebben? Om die stap naar binnen te zetten.
Nou ja, ik zei, het is hier de vrouwelijke energie. Vrouwen is veel meer, denk ik, een vrouwelijke energie is veel... Dat is juist het naar binnen keren, het voelen. En mannen zitten van nature al veel standaard al veel meer in hun hoofd. En van, ik moet het oplossen, ik zit meteen in de oplosstand. Het is altijd heel bijzonder als mannen hier komen, die gaan altijd een beetje zitten van, nou goed, vertel het maar, hoe ga ik het oplossen? Ik zeg, ja, dat is precies wat we niet gaan doen. Ja, dat is een man die wil meteen de oplossing weten. Hè. Die zit al heel erg in zijn hoofd van, als dit en als dat. Dat is het mooie eigenlijk aan wat ik hier doe. Ik zeg, als mensen met mij op pad gaan, weten ze helemaal niet wat er gaat gebeuren. Dus het is maximaal uit die knop uit van, oh, we gaan iets oplossen. Of we gaan iets bedenken. Dat is echt een enorme mannenenergie. Van, ik ga een oplossing bedenken. Ik wil nu welk stappenplan gaan we hanteren?
Ja, ja. Ja, super herkenbaar. hoe kunnen mensen, wat jou betreft, volgens jou meer verbinding met hun hart maken. Dus ik spreek best wel veel mannen ook, vooral mannen, die daar moeite mee hebben. Van ik wil wel meer vanuit mijn hart leven of meer vanuit mijn intuïtie leven. Maar ik, ja, hoe dan? Of ik hoor die stem niet of ik weet niet hoe dat moet. Heb jij misschien, ja, wat is jouw zienswijze daarop?
Ja, die vraag snap ik zeker. Ik hoor natuurlijk ook van hoe doe je dat dan? En kijk, wat ik hier doe, waar het eigenlijk in de basis over gaat, is de energie neerzetten om daar naartoe te kunnen komen. En wat ik je aan het begin al vertelde, dat gaat heel erg over onthaasten. Dat gaat uit de beweging komen. Hè? Waar mannen zitten altijd in de beweging. En dat is niks zo spannend als stilstand. En het gaat heel erg bij leven. Ik zeg altijd, ik breng mensen in contact met hun innerlijke kompas. Met hun eigen, ja, met wat jij net zei. Van hoe kom je daar dan? Ik heb een tijdje terug mijn masterclass gevolgd. En dat vertelde ik eigenlijk over. We hebben hele grote stoorzenders in ons leven. We hebben twee hele grote stoorzenders. Dat is de buitenwereld. En waar wij van alles van moeten. De digitale wereld waar we in zitten. En dat is niet, ik kom zelf ook uit die wereld. Maar heel de dag worden we gevoed met wat we denken dat het perfecte wereldbeeld is. En ons eigen hoofd. Dat zijn eigenlijk de grote stoorzenders die ons uit contact trekken. En dus om meer contact met jezelf te maken, is gewoon belangrijk om dat te beseffen. En eigenlijk, dat is mooi aan bijvoorbeeld waar ik hier werk, is buiten de natuur, is gewoon stoorzendervrij. Tijd voor jezelf in die setting. Dat is het begin. Als mensen mij op pad gaan, de eerste wat ik altijd zeg, van ja, ga 's ochtends maar eens tijd voor jezelf nemen. En ga met jezelf in connectie. En hoe is dat dan? Ja, gaan we bijvoorbeeld maar eens beginnen met een half uurtje 's ochtends buiten in het bos wandelen of in de natuur wandelen zonder telefoon. Om dat stemmetje toe te laten wat vanuit jou probeert aandacht te krijgen. Dus dat is eigenlijk de makkelijkste oplossing die je kan verzinnen. Ja. Om rust en ruimte voor jezelf te creëren. Tijd met jezelf in stilte. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ik ben ooit begonnen met meditatie en zo. Meditatie vind ik altijd alweer een stap verder. Dat vinden veel mensen heel moeilijk. Maar ja, ga eens met jezelf alleen zijn. Neem daar tijd voor. En als het een half uur te veel is, doe het begin maar eens met een kwartier.
Ja.
Om tijd met jezelf te nemen. En dan zeg je dat stemmetje vanuit jezelf. Vaak weten we wel wat dat stemmetje is, maar we zijn het aan alle kanten op wegduwen.
Ja, vaak, ja.
Het is niet zo dat hier ineens altijd vaak hele schokbarende dingen naar boven komen. Het gaat er altijd over, het mag er nooit zijn. Er zijn genoeg stemmetjes die vertellen wat wij, wat ons pad mag zijn. Dat die stoorzender en al die angsten, die zijn er heel de dag overheen aan het schreeuwen. Die zijn de hele dag aan het brullen van, het mag er niet zijn, ja. Nee, is niet oké.
Okay. Ja, en dan wordt tenminste zoals ik het zie, wordt het stemmetje steeds harder. Dat, laten we zeggen, dat stemmetje wat klein begint, die gaat steeds meer signalen geven. Ga nou eens doen, ga nou eens kijken, ga nou eens onderzoeken. En hoe langer je er niet naar luistert, hoe meer ongemak er op je pad komt. En het kan fysiek zijn, maar ook mentaal, emotioneel, spiritueel. Om jou die kant op te duwen van dit is jouw pad, ga het nou doen.
Ja, dus dat wat je net zei, de ongemakken. Het gaat heel erg over naar je lichaam leren luisteren. Dus het lichaam is een spreekbuis van de ziel.
Ja.
Dus jouw lichaam die geeft eigenlijk, hè, want waar gaat het over? Ja, wat is dat inderdaad? Dat kompas is eigenlijk het voelen. Als jij afgebrand bent, als je moe bent, ja, dan weet je dat je verkeerde dingen aan het doen bent. Ja. Als jij niet die energie in je lichaam voelt die je zou willen voelen, weet jij dat je niet op het goede pad zit. Ja, dus dat is eigenlijk al een hele grote graadmeter. Dus dat moeheid, putloosheid en dat soort dingen zijn eigenlijk aan alle kanten graadmeter die jou dwingen om te gaan doen wat ik net zei, stilstaan.
Ja.
En jij wordt letterlijk, je lichaam dwingt je tot stilstand. En als we dat niet, ja, dan hebben we natuurlijk een extreme vorm, de burn-out. Als jij het niet doet, dan doet je lichaam het.
Ja.
Goed, daar willen we liever niet heen. Als je lichaam geeft het eigenlijk. Daarom is het eigenlijk zo makkelijk, hè, als ik daar nog één ding aan toe mag voegen. Het stemmetje van joy, het stemmetje van blijdschap. En waar jij blij van wordt, dat is dat innerlijke kompas. Hè? Dat is alles waar jij ultiem blij van wordt. Dat is waar je naar mag luisteren. En alles wat jouw energie vreet, moet je loslaten. Zo bagatelliseer ik het over het algemeen.
Ja.
Maar zo simpel is het eigenlijk wel. We maken het heel complex. Dat is eigenlijk die twee zijn hele grote tegenpolen waar je naar mag luisteren.
Ja, ja en het is natuurlijk ook spannend om dat los te laten. Alles wat je altijd hebt vastgehouden en de verhalen die je zelf hebt verteld. En de identiteit die je hebt opgebouwd naar de buitenwereld en voor jezelf.
Ja.
Ja, om dat los te laten is ook spannend.
Zeker, daarom is begeleiding zo belangrijk.
Ja, dus ja precies. Vandaar,
juist daar, kijk, dat is. Er is niemand die dit alleen kan. Ja. En het eerste wat ik nog tegenkom, ik zeg, ik heb er nooit iemand ontmoet die dit. Er is niks zo mooi. Ik zeg, altijd gaat het over. Een woordje wat ik heel vaak gebruik is het woordje gunnen. Kun je het jezelf?
Ja, dat is goed.
Ja, dus het is het eerste wat ik mensen altijd op laat schrijven. Kun jij het jezelf om een mooi leven te hebben? Alles gaat over gunnen.
Ja, ik denk dat
jij het jezelf toe.
Heel confronterend voor mensen kan zijn van, om die vraag eerlijk te beantwoorden.
Mm.
Ja. Heb jij zelf ook, want je zegt iedereen heeft begeleiding nodig. Daarbij bedoel je waarschijnlijk ook jezelf.
Zeker.
In welke vorm zit dat nu?
Ik heb altijd begeleiding gehad en nog steeds. Meerdere mensen tegelijk. Dus,
okay.
heb ik altijd. Hey, daar ben ik heel eerlijk en heel open. En daarom zeg ik, daar ben ik ook. Ik heb heel veel geld geïnvesteerd in coaches, spirituele leraren. En dat doe ik nog steeds. En zodra, iedere keer als ik weer voel, dan gaat er niet. Dus dat is ook het mooie. Ik zie alles. Dit als een reis. En we denken, het is nooit klaar.
Nee.
Het is nooit klaar. Dus dat is, zeker als het over tijd. We praten al wat over spirituele zaken. Net zoals dingen als helen en zo. Dat is nooit klaar. Dat is nooit klaar. Het is een reis. En dat is, denk ik, een van de grootste illusies die we hebben. En dat is een beetje wat ik zei er straks. We hebben altijd een soort van wortel. En dan denk ik, als we die wortel pakken, dan ga ik die rust vinden. Dan ga ik blij zijn en dan dit. En dus ik moet die volgende wortel pakken. Maar het is heel erg. Ik zie het als het is een reis. En het gaat heel erg over kun je van de iedere dag van die reis daarvan maken wat jij zoekt. Hè? Kun je daar die voldoening uit halen? Kun je daar die blijdschap en het vuur voelen? En ja, het is heel handig. Dus als jij, en dat doe ik dus zelf ook, dat je iemand hebt die jou kan helpen om uit gedachtenkronkels te komen.
Ja.
En dus waar ik het heel erg in zie, is iemand die ziet. En wij hebben vaak van aan alle kanten. Als ik bijvoorbeeld vertel van waar ik doorheen ga, en dan vertel ik het aan iemand, denk van ja, je ziet toch aan alle kanten de signalen dat jij linksaf mag gaan of dat je rechtsaf mag gaan. Maar zelf zie je het vaak.
Nee, ja, precies.
Zo, nee. Omdat het, dat is vaak zoiets wat erin groeit of insluit.
Ja, je blinde vlekken. Ja.
Je blinde vlekken, ja. Dus het is super belangrijk dat je mensen je daar mee laat nemen. Die reis, eigenlijk, het is heel simpel dat je mensen in je leven hebt die reis verder zijn dan jij.
Ja.
En jij wil naar die zielenberg. Ja, ga met iemand werken die al aanzienlijk verder op die reis in die zielenberg is. En die weet waar je tegenaan gaat lopen. Die weet waar je vastloopt. En zeker, dus je begon ermee, je werk met die specifieke groep mannen. Waarom? Omdat zij exact diezelfde dingen bevechten die ik in het verleden allemaal al bevochten heb. Daar gaat het ook over. Dat zie je. We hebben allemaal, zo zie ik mijn rol. Ik heb die mannen wat te leren, wat ik zelf heb mogen ontdekken. Zo simpel is het.
Ja, precies.
Dat is waar de reis over gaat.
Ja, precies. Dus dat zeggen ze ook vaak van je ideale klant is jezelf al bijvoorbeeld 5 of 10 jaar geleden.
Zeker.
Ja, mooi.
Dat beaam ik.
Je zei net ook, je gaf aan dat je een boek aan het schrijven bent. Kun je ons een beetje meenemen waar dat boek over gaat?
Zeker. De werktitel is Van Wetenschapper naar Sjamaan. Dus daar begon ik ook een beetje aan het begin mee. Ik heb ooit 5 jaar aan de TU Delft gestudeerd. En dus ik ben echt als wetenschapper begonnen. En de wetenschapper staat voor alles willen weten. Rationeel willen weten hoe het zit. En mijn... Ik heb voor mezelf eigenlijk ontdekt dat ik vooral wat is ik heb net andere uitersten, dus de reis waar ik nu zit is eigenlijk, ik heb ontdekt dat ik een sjamaan ben en een sjamaan is een breed begrip. En een sjamaan is iemand eigenlijk die de brug legt tussen het aardse en het grotere geheel. En voor veel mensen, daar help je mee. En daar zitten heel veel varianten op, zullen we zeggen. Er zijn allerlei rollen die je daarin kan vinden. En voor mij gaat het heel erg over, ik vind het fascinerend om te ontdekken hoe het leven werkt. Hoe de reis van de ziel werkt, is eigenlijk die wijsheden te delen. En in mijn persoonlijke reis, als ik nu terug aan het blikken ben, dan zie ik gewoon heel erg de leiding daarin en hoe jij, dus wat jij net zei, hè, dat je als je weerstand voelt, waar gaat dat over? Als je getrokken, wanneer voel je dat je getrokken wordt door op dat pad? En dus het boek zal er over gaan. Dus de reis die ik aangegaan ben met mezelf en wat daar, om dat eigenlijk mijn eigen persoonlijke verhaal te gebruiken om te zien, om te laten zien hoe dat grote plaatje werkt. En wij zitten vooral heel erg vaak vast in de dagelijkse drama. De dagelijkse drama's van het gezinsleven, van het werkleven, ja, van het overleven. En wat als je daar overheen kan, als je als een vogel daarboven kan gaan vliegen, van waar gaat het allemaal over? Hoe zit dat op zielsniveau? Waar word jij toe uitgenodigd?
Ja. Ja, mooi. Ja, ik denk dat dat sowieso de titel heel veel mensen gaat aanspreken. Is dat, dat weet ik vrij zeker. Ja, mooi. En je had het net over, je ontdekte dat je een sjamaan bent.
Ja, zeker.
Hoe heb je dat ontdekt?
Dat is ook wel een pittige uitspraak. Maar ik dacht altijd, voor mij was het ook, ik ben op een gegeven moment, ik werkte al de hele tijd met klanten. En als ik van alles wat we hier deden, dan gebeurden er magische dingen. Maar ik had altijd zoiets van, ik wil eigenlijk gewoon weten wat er aan de hand is. Ja. Ik wil niet alleen dat er ook mooie dingen gebeuren, maar ik wil eigenlijk gewoon meer inzicht hebben in wat er. Ik wil eigenlijk van kunnen zien wat er aan de hand is. Ik wil niet dat het alleen maar. De klant ziet het vaak, die ziet het zelf sowieso niet. Ik wil, dus we kunnen. Ik heb al 3 jaar bij een psycholoog gezeten. Die zit dan jou heel de tijd uit te horen om te gaan. En dan moet jij eigenlijk met wat jij gaat vertellen gaan ontdekken wat er aan de hand is. En dan zit je heel erg in het bewustzijn te roeren van wat die persoon zich bewust is. En over het algemeen gaat het nooit over waar hij zich bewust van is.
Nee.
Dus een hele lange route. En dus ik had zoiets van, ik heb een enorme aversie altijd gevoeld tegen lange gesprekken voeren. Ik denk van, je bent altijd over dingen aan het praten waar het niet over te doen is.
Nee.
Dus op een gegeven moment ben ik eigenlijk, iemand heeft me bewust gemaakt eigenlijk van het shamanisme. Dat is eigenlijk voor mij, was het compleet uit mijn comfortzone. Want ik kom uit een zwaar religieuze achtergrond. Dat is echt een soort van tegenovergestelde, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Toen ben ik, dus ook, daar ga ik ook in mijn boek over schrijven, van op een hele bijzondere manier met via met een sjamaan in contact gekomen. En toen ontdekte ik al, ik wil heel graag zien wat aan de hand is. Ik wil meer. En niet zo, dat was voor mij nog heel rationeel zoals ik dat uitsprak. Toen ging ik met hem eigenlijk aan de slag. En toen ontdekte ik dus al heel snel dat ik van alles kon zien wat. Dus alles, mijn drukke hoofd, omdat ik eigenlijk heel veel dingen kon waarnemen, heel veel dingen kon voelen, wat niet van mij is, wat van anderen is. Zo is eigenlijk een beetje de reis begonnen. Dus dat
mooi.
Je eigenlijk denkt van, dat is natuurlijk een beetje, ik kom uit een achtergrond en dat soort dingen een beetje, het werk van de duivel en zo de leven plat te zeggen. Voor mij was dat best wel even een hele spannende reis, maar dat is ineens, dat luikje werd een beetje opengetrokken. Ik kan veel meer. Dus dat is eigenlijk precies wat ik wilde, van kun jij waarnemen, waar is die klant, waar is die persoon mee aan het worstelen, wat hij eigenlijk zelf niet aan wil gaan.
Ja. 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 Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat dat als met je religieuze achtergrond, dat een hele grote stap ook is geweest.
Zeker. En dat is ook, kijk, want het is heel simpel. Vroeger werden letterlijk de shamanen door de kerk op de brandstapel gegooid. Dus is best wel een pittig ding.
Ja. Ja.
Er zitten altijd bepaalde angstthema's op. Goed, ik ga dat topic, dat kun je.
Nee.
Dat is een heel zwaar topic.
Ja.
Maar het is, kijk, kort door de bocht, voelt dat wel als dit mag niet en dit mag er niet zijn. Hè? Dat is ook waar mijn boek, ik ga binnenkort de eerste stukje van mijn boek aanbieden. Daar zal het boek ook in principe mee beginnen, dat ik tegen mijn ouders een soort van kleur beken. Vertellen van dit is wie ik ben. En dan komt ook inderdaad even de weerstand van, dat zal toch zeker niet dat jij dat bent.
Ja.
Maar goed, dat is precies ook waar ik de mensen hierin meeneem. Het leeft van je zielenpad. Het gaat er heel erg over. Durven voor jezelf te gaan staan. Ook al vinden mensen daar wat van.
Ja.
Dat is,
ja. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld voor mijzelf. Ja. Maar ik denk ook voor heel veel luisteraars om daar steeds meer voor te gaan staan, om ervoor te gaan durven staan. En wat daar heel erg in helpt is weten waar je dan voor gaat staan. Dus, ja. Dus wat jij zegt, je hebt het nu onder het sjamaan, laat maar zeggen, dat is een soort overkoepelend thema. Ja. Ja, ik denk dat dat ook weer helderheid kan geven, ook voor jezelf, maar ook voor je omgeving, om dat uit te spreken. Dat maakt het wellicht makkelijker dan dat je heel erg aan het zoeken bent en aan het zweven bent en nog niet zo goed weet wie je dan wel bent of wie je wel wil zijn of welke kant je op gaat.
Nou kijk, waar het heel vaak over gaat, is dat het, denk ik ook hier, kijk, wij willen een soort van buitenkantje presenteren naar de mensen die dierbaar voor ons zijn. Ja, en dat en hoe het op bent of keert, hoe vervelend onze jeugd ook is geweest, of hoe juist vaak onze ouders spelen daar een hele grote rol in. En we willen graag, dat is van jongs af aan, we willen graag dat onze ouders, dat ze trots op ons zijn. Hè? Dat ze, dat ze onze bewondering voor ons hebben wat we doen. Er is dus niks zo. Het is wat ik aan het begin zei, ook toen jij begon over die twee bergen. Van de berg van de ego en de berg van de ziel. Ik zie dat niet zo zwart-wit in de zin van over het ego. Want het gaat waarom zijn we die bergen beklommen? Omdat we heel graag willen dat iemand trots op ons is. En dat iemand van ons houdt. Zo simpel is het. En er is niks zo vervelend. Dit is het allermoeilijkste. Dat jij moet gaan uitspreken dat jij misschien iets anders bent dan wat anderen van jou gehoopt hadden. Omdat jij dat diep van binnen graag wilt. En dat is de grootste angst. Hè. Dat geld, boeien dat geld. Het gaat vooral over. Het is niks zo spannend als dat jij gaat zeggen van ik ben die en die. Dit is wie ik ben. En dat mensen zullen we vervolgens zeggen, ja, maar met jou hoeft niks te maken te hebben. Bewijzen van, dat is waar we diep van binnen zo bang voor zijn.
Mm-hmm.
Van wat als mensen dat afkeuren, wat ik eigenlijk wil in mijn leven.
Ja, ik denk dat dat een mooi inzicht is om voor iedereen om even goed over na te denken.
Ja, dat is ook een hele reis op zich. Ja, dat is uiteindelijk waar kijk, dat is, zeg ik, mijn boek begint ermee dat ik dat aan mijn ouders vertel. Voor mij is dat de grootste heling ooit geweest. Om uit te durven spreken van dit is wie ik ben en het risico te nemen dat je alles verliest. Maar dat is waar. Dat is uiteindelijk waar we allemaal, waar gaat de zielenreis over. Ik noem mijn programma Terug naar je ware natuur. Dus uiteindelijk gewoon mag je jezelf zijn. Dat is uiteindelijk waar het allemaal over gaat. Mag je jezelf zijn.
Ja, sta je jezelf toe om dat te mogen zijn van jezelf. Ja. Ik denk dat het goed is om de podcast bijna af te gaan ronden. Maar we hebben nu een tijdje over het contact met je ouders gehad. Je schrijft ook op Instagram post onder andere over het contact met je vader. Dat een tijd moeizaam is. Ik weet eigenlijk niet of het moeizaam is geweest, maar wat je bijvoorbeeld hebt geschreven, was een vader door wie je niet gezien voelde. Een vader door wie jij je niet gewaardeerd voelde voor de persoon die jij diep van binnen bent. Hoe is dat contact met jouw vader nu?
Ja, dat is wel mooi, want het grappige is dat toen ik vertelde wat ik net vertelde, een beetje die uit de kant kwam, toen mijn moeder voelde daar heel veel weerstand op en mijn vader, het enige wat mijn vader zei, ik heb altijd al geweten dat je iets bijzonders was.
Mooi.
Een groot compliment dat hij me niet kunt geven. Kijk, mijn vader zal het nooit begrijpen. Hij zal nooit begrijpen op aards, op ego-niveau zal hij dat nooit. Want dit is waar hij met verstand niet bij kan. Maar dat is het mooie. Kijk, mijn ouders zijn op een leeftijd. Dat ze let. Mijn vader is. Ik moet even denken. 84 ongeveer. Kan ik even nou niet even niet. 85 is hij net. Potje dit jaar. Ik zeg dat daar komen we op het punt in ons leven dat we niks meer te bewijzen hebben. Dat we processen, dat we terug gaan reflecteren. En dat we niet meer zo moeten van onszelf. Hè, die ondernemer, dat harde werken, dat zie ik niet meer in mijn vader. Die is veel meer in die leeftijd komen in berusting. Dat zie ik bij mijn vader ook. Hè. Dus juist heel erg kunnen zien van het is goed zo. Het is oké zo. Ik hoef hem niet meer. Mijn vader was altijd heel erg van achter mijn bollen aan zitten. En dit moet beter en dat moet beter. Dat soort dingen. Maar die berusting, die proef ik heel sterk. En dat en bij mij is die berusting er ook. Hè, dat kijk, als je naar innerlijke thema's proces, dan gaat het heel erg open. Kun jij vanuit, we zijn er vaak boos vanuit het kleine jongetje. Maar kun je het ook vanuit het andere perspectief, hè? Word je, als je zelf papa wordt,
ja,
ook twee kleine kindjes, dan ga je ineens dingen gaan ineens een heel. Als je het vanuit dat perspectief kan voelen, niet zien, maar voelen.
Ja, dan, groot verschil, ja.
Dan valt er heel veel van je af.
Ja, ja. Ja, mooi.
Ja.
Nou, Michel, hartstikke bedankt voor je wijsheden, voor je inspiratie. Heb je misschien, ik sluit vaak af met twee vragen. Eén, heb je voor de luisteraar nog een tip? De podcast heet natuurlijk van overleven naar leven. Hoe ze meer in het gevoel van leven kunnen komen. Je hebt natuurlijk al heel veel daarin gezegd, maar misschien is er nog iets. En de tweede is, waar kunnen mensen meer over jou vinden? Dus stel dat ze met jou in contact willen komen, waar moeten ze dan naartoe?
De eerste is de tip naar het van leven of van overleven naar leven. Het gaat heel erg over, wat ik heel belangrijk vind is, waar ik echt heel erg de focus op leg is, ja, het stemmetje van blijdschap durven volgen. En jouw stemmetjes van blijdschap groter durven maken. Ja, en het jezelf gunnen om dat stemmetje van blijdschap toe te laten. En daar is waar alles mee begint. Durf je uit, hè, want dat is wat het hoofd wil. Het hoofd wil veilig zitten. Het hoofd blijft waar het zit, ook al is het ellende. Ja, je hebt een stemmetje van blijdschap nodig, hè, een stukje vuur, om daaruit te kunnen stappen. Dus voor mij, waar het mee begint.
Mooi.
En de andere, waar kunnen mensen mij vinden? Nou, mensen, ik doe, had het al over social media. Ik werk vooral heel veel vanuit LinkedIn, vanwege de doelgroep waar ik mee werk. Dus ik nodig mensen van harte uit met mij te verbinden op LinkedIn. En inderdaad, dus mijn naam is Michel Malone. Je kan mij connecten. En ik ben ook inderdaad te volgen op Instagram. En ik heb een hele mooie website. En die gaat binnenkort nog mooier worden. Dus, en mijn bedrijfsnaam is Re-Energizer. re-energizer.com.
Dat blijft dezelfde URL voor je nieuwe website.
Zeker, maar ik heb er eentje aan toegevoegd. En dat is Shamanic Wilderness Expeditions. Dat is in principe onder het motto waar ik mijn programma onder voer. Die kun je ook in Google invoeren. Dan vind je mij ook.
Mooi, mooi. Nou, Michel, hartstikke bedankt voor je tijd, voor al je wijsheden.
Heel graag gedaan. Ja, dankjewel voor je inspirerende vragen. Dankjewel.
Dankjewel. En lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende podcast.